het gebed. En dat is fijn, want ja, dat is toch iets voor ons zo enorm wezenlijk. We kunnen altijd met Vader contact hebben. Waar we ook zijn, wat we ook aan het doen zijn, we kunnen altijd met Vader spreken. En dit gebed hier in Efeze 3, waar we mee bezig zijn, is gericht op de Vader als de grote gever. Want Paulus zegt, zijn gebed is erop gericht opdat hij jullie geeft, hè, in vers 16. Opdat hij jullie geeft. En God is liefde en hij is de grote gever. En als we even kijken naar de Vader en de Zoon, met een hoofdletter, de Zoon, Zoon met hoofdletter. De Vader is de gever en de Zoon de ontvanger. Dat zijn de verhoudingen, hè, tussen de Vader en de Zoon. En daar is natuurlijk heel veel over te zeggen en heel veel bij aan te halen, maar ik heb een aantal woorden hier opgezet waaraan u zou kunnen denken. Wat de Zoon allemaal ontving, want de Zoon heeft alles ontvangen van de Vader tenslotte. De woorden die hij sprak, hè, de woorden die hij sprak, die geest en leven zijn, maar die ontving hij van de Vader. De geest, hè, de Vader had hem de geest niet met mate gegeven, maar ik kan het ook anders zeggen, onbeperkt. In wezen onbeperkt, vrijwel onbeperkt, hè. Hij had gegeven aan de Zoon om het gericht te houden. De gerichten. De Vader heeft al het gericht aan de Zoon overgedragen. Maar let op dat dan de Vader dus weer de gever is. En de Zoon, de Heer Jezus Christus, is de ontvanger. He, dat is nooit anders. Hij ontving zijn discipelen van de Vader. He, als u daarover leest in de diverse verslagen, dan denk ik aan, denk ik Lucas 6, dat hij in gebed was en daarna, hij was een nacht in gebed en dan staat er zo mooi, het gebed van God staat er dan. Dus dat gebed ontving hij in feite ook van God. Dat is heel bijzonder, hè? Denk er maar eens over na. En nadat hij die nacht in gebed met Vader had gesproken, koos hij zijn discipelen uit. En dan staat er zo in een bijzinnetje bijna, ook Judas die hem verraden zou. Met andere woorden, de Heer wist op het moment dat hij Judas koos, hè, want hij zei later tegen zijn discipelen, niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. En zo is het ook met ons, hè, daarom zeg ik dat. Zo is het ook met ons. God heeft ons uitgekozen. Wij hebben God niet gekozen, nee, hij heeft ons uitgekozen. Dat is wat ook in de Efezebrief staat, hè. Maar de Heer had zijn discipelen uitgekozen en hij wist op het moment dat hij Judas koos, dat Judas hem zou verraden. En dat was natuurlijk in de psalmen voorzegd, hè. Diverse psalmen wordt gehint op Judas. En natuurlijk kende de Heer die psalmen en kende die teksten waar over Judas gesproken werd. Natuurlijk wist de Heer dat. De kracht die hij had, hè. De kracht om op een gegeven moment wonderen en tekenen te doen. Want wonderen die hij deed, dat waren niet alleen wonderen op zich om een wonder te doen, maar daarmee bewees hij zijn zoonschap en daarmee gaf hij ook tekenen. Want die wonderen die hij deed waren ook tegelijk tekenen van het komende koninkrijk. Denkt u maar aan bijvoorbeeld Johannes 2... waar water in wijn werd veranderd. Dat was een geweldig teken wat de Heer deed. Maar dat verwees natuurlijk naar de grote bruiloft die later die straks in de komende 1000 jaar daar zal zijn. Op deze aarde, de bruiloft tussen Jahwe en of tussen de Heer en Israël. Daar verwees het natuurlijk naar. Kijk, we kunnen er heel kort over zijn. Israël is de bruid. Punt. Het is geen andere, er is geen discussie over mogelijk. De schrift zegt dat, hè. Israël is de bruid. En hij deed krachten, maar nu waren daar ook, en dat is toch wel bijzonder als dat er op een gegeven moment staat, dat de Heer kwam ook wel eens op plaatsen waar hij niet veel krachten kon doen, met andere woorden ook tekenen, maar die werden dan daar krachten genoemd. vanwege het ongeloof. Want hij liep ook tegen het ongeloof van zijn eigen volk aan. Hij kon dan niet veel krachten doen. Dus het vermogen om krachten te kunnen doen, die had hij ook van de Vader ontvangen. En de teken die hij deed, dat deed hij ook in opdracht van de Vader natuurlijk. De troon, hè, de heerschappij, de troon, die ontvangt hij ook. Hij was de koning, maar hij werd verworpen. En straks zal hij zitten, want dat woord heerlijkheid, dat kun je dan er wel bij pakken. Straks zal hij zitten, naar Matteüs 25... Dat is natuurlijk beeldspraak, maar hij zal gericht houden. Hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, Matteüs 25, hè. En dan zal hij de volkeren richten, of dan zal hij de volkeren als schapen en bokkenvolkeren indelen, die plaats geven die zij zullen hebben in het komende koninkrijk. De schapen en de bokken, dat gaat daar over volkeren. Hij zal ze dan van elkaar scheiden, zoals een herder, staat er dan als vergelijking, hè? Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Zo zal de Heer aan de volkeren de plaats geven die hen toekomt op grond van hun gedrag jegens het Joodse volk, jegens Israël, op grond van hun gedrag, nu en in de komende eindtijd, zullen zij hun plek krijgen die hen toekomt, al dan niet een plek van zegen. Of ze zullen afgesneden worden van de zegen. Dat is dan de afsnijding, hè, zoals dat woord wordt er dan gebruikt. Dus dan heb je Matteüs 25. Dat gaat niet over individuele mensen bij de grote witte troon. Maar het gaat daar over de troon van zijn heerlijkheid aan het begin van de 1000 jaren. En er is gericht over volkeren. Staat er ook bij. Het is niet over individuele mensen. Dus dan moet je goed in de gaten houden. Mensen, context. Wat staat daar? Welke context is dat? Matteüs 25 is niet de grote witte troon. De grote witte troon staat in Openbaring 20. Dat is een heel ander moment. Dat is pas na de 1000 jaren. Er zit gewoon 1000 jaar tussen minimaal. Als je de schrift volgt, ja. En daar worden de mensen individueel gericht. Alle ongelovigen zullen voor de grote witte troon komen. Individueel. Ja, en dan gaan al die files, om het zo maar te zeggen. Ik had het voor de pauze over files, maar dan gaan die files allemaal open, hè. Alles wat op die files geschreven staat, hun werken, dat zal er allemaal aan de orde komen. Daar zijn geen coulissen meer, er zijn geen gordijnen meer, er zijn geen ontsnappingsroutes meer die mensen kunnen nemen. Daar wordt niks verzwegen, zoals nu hele erge dingen nu verzwegen worden. Nu worden hele erge dingen verzwegen die recentelijk gebeurd zijn, de gevolgen daarvan. Maar dat zal daar niet meer zijn bij de grote witte troon. Daar komt alles aan de orde. Het doordringende licht van de Heer zal al die werken tentoonstellen en de gewetens van die mensen gaan spreken. En dan zullen ze ondergaan, hè, naar Romeinen 2, verdrukking en benauwdheid. Hè, want het zal komen over iedere ziel van de mens, zegt Paulus daar. Over iedere ziel van de mens zal het gericht komen. Dan zullen ze ondergaan verdrukking, benauwdheid enzovoort. Dat is allemaal van de grote witte troon, daar gaat Romeinen 2 over. En dan zullen ze gericht worden, zegt Paulus, naar mijn evangelie. Naar mijn evangelie, dat wel. Want uiteindelijk zal de Heer die daar zit en die hen richt, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus, voor de grote witte troon, die zal daar het gericht uitvoeren. En ik weet niet of wij daar eventueel bij betrokken zijn, maar dat, ik weet het niet. Maar die zal dat gericht daar uitvoeren en dan... Als dat gericht geweest is, dan moeten al die mensen nog in de tweede dood. Maar let op, de tweede dood is dood. En dood volgens de schrift is geen bewustzijn. Geen bewustzijn, dat zegt de schrift. De tweede dood is net zo onbewust voor de mensen die erin gaan als de eerste dood. Precies hetzelfde, er is geen enkel verschil wat dat betreft. En al die mensen gaan in die tweede dood... Totdat ook die tweede dood wordt opgegeven. Iedereen levend gemaakt wordt. Iedereen, dan is er alleen nog leven. Of dan is er alleen leven. Iedereen leeft dan, dus is er geen dood meer. En die dood komt ook nooit meer terug. En de zonde dus ook niet. Dat is dan definitief voltooid verleden tijd. Dat is een heel mooi moment hoor. Dat dan de dood teniet gedaan is als de laatste vijand. Kijk, de Satan is niet de laatste vijand. 1 Korinthe 15. Maar de dood, en dat kan niet anders zijn dan de tweede dood, dat is de laatste vijand. Dat is wat daar staat. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is geweldig. Alleen je moet dus heel scherp zijn, hè? Je moet heel scherp lezen. En God moet je genadig zijn dat je ogen daarvoor geopend worden, want God is de grote gever en die geeft je dan geopende ogen. Nee, dat je ogen ervoor open gaan, je ogen van je hart. Dat is ook een geschenk van God hoor, een heel groot geschenk. En dan heb je vreugde, want dan weet je, al die mensen die voor die grote witte troon komen, die zullen na die tweede dood leven. En waarom moeten ze nog de tweede dood in, naar het gericht? Om daarin kwijt te raken wie ze in zichzelf zijn. Dat is het punt, hè? Daarom is die tweede dood daar. Kijk, de werken, wat zij doen, die mensen, dat wordt voor de grote witte troon door de Heer beoordeeld, gericht. Dat is het gericht ook. Maar die tweede dood op zichzelf is niet het gericht. Is nodig dat die mens nog kwijtraakt in wie die mens in zichzelf is. Daarvoor is de tweede dood. En als die tweede dood wordt opgeheven, dan is die mens ook verheerlijkt, levend gemaakt. Dat wil zeggen onsterfelijkheid ontvangen en leeft voor altijd. Oneindig. Dan is de echte eeuwigheid aangebroken. Dat is zoals we dat mogen zien naar de schrift. Hè? En dat is toch wel bijzonder, denk ik. Leven, dat is wat de Heer ook als ontvanger van God heeft gegeven. Hè? Van God heeft gekregen, heeft ontvangen. Leven, open graf. Hij ontving leven op de derde dag toen Vader hem opwekte uit de doden en hem levend maakte. En als we de Joodse feesten heel eventjes erbij pakken, we zijn nu midden in de ongezuurd brood, hè? Feest van de ongezuurd brood is nu, viert Israël nu. Hè? En gisteren was het de 16e Nisan, dag van de opstanding. Dus ja, dat was, en vandaag is dus de 17e Nisan. En de Heer kreeg leven, hij ontving leven van zijn God en Vader, die hem opwekt uit de dood en hem levend maakte als eerste. Hij is de eersteling, hè? Ook een prachtige oogstterm. En dat is de garantie dat die hele oogst ook zou gaan komen. Dat is het punt, hè? Dat is natuurlijk geweldig. Hij ontving dus leven. En daarom kennen wij nu een levende Heer. Ja, je kunt hem niet zien, je kunt hem niet voelen. Maar toch, hij is er en wij weten het. Wij ervaren dat toch. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Een levende Heer heeft hij ook ontvangen. En dat zullen ook wij ontvangen. Hè? Vader is de gever. En wat ontvangen wij dan als zonen? Want wij hebben, kijk, die handen, dat plaatje, dat zijn lege handen. Wij brengen zelf niets. Wij kunnen ook zelf niets aan God geven, in die zin. Want wij ontvangen alles van hem. Kijk, als wij hem danken, dan geven wij, als het ware zeggen we dan in spraakgebruik, hè, dan geven wij onze dankbaarheid in woorden aan Vader. Maar wij hebben eerst zo ontzettend veel ontvangen van hem. En Vader die verlangt naar dat respons uit dat hart waarin hij eerst zelf die liefde heeft gelegd, gegeven. En Vader verlangt naar die respons. Hè. Dus als wij hem danken voor die redding, want God is redder, hè, dat is ook wat hij ons geeft. Ja, dat is natuurlijk geweldig. God is redder. Hij is redder van allen. Hè, dat is zo'n duidelijk, wordt zo duidelijk aan alle kanten in heel de schrift naar voren gebracht, dat God redder is. Ja, dat is het juiste beeld van God. Hè? God is liefde, God is redder. Hij redt uiteindelijk allemaal. Dat is geweldig. Hè? Heerlijkheid geeft hij ons. Nu al een beetje heerlijkheid van binnen in ons, in ons hart. En hij geeft ook als ons als lichaam van Christus, geeft hij de Zoon, zijn eigen Zoon, als hoofd. Maar dat is een groot geschenk. Dat je Christus Jezus als lid van het lichaam van Christus zijnde hem mag kennen en erkennen als hoofd. Dat is een groot geschenk hoor. En hij geeft de Christus, hè, de Messias, als koning aan Israël. Waarom woelen de volkeren en bedenken de natiën ijdelheid? Hè? Leeg is het wat ze bedenken. Met al die plannen die ze hebben, sinistere, duistere plannen, om straks de antichrist op de wereldtroon te zetten en om iedereen te brengen tot aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dat gaat gebeuren. Er zijn geen loze woorden in openbaring. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Is nog nooit gebeurd wereldwijd. Maar het gaat wel komen. grote verdrukking over Israël. En dan bedenken, hè, dat staat ook, de natieën verenigen zich, hè, Psalm 2. Maar de Heer zegt, God zegt daar, ik heb mijn zoon gesteld over Sion, mijn heilige berg, als koning. En die zal straks de antichristen niet doen met, ja, dan staat er in de ene tekst staat er de adem van zijn mond. Maar dat blijkt dan naar Openbaring een tweesnijdend scherp zwaard te zijn. Hè? Openbaring 19. Een tweesnijdend scherp zwaard, dat is zijn woord. Want zijn woord, dat is heel scherp. Hè? En ja, soms in studies gaat het, in bijbelstudies, is het soms heel scherp. Ja? Je kan dat woord heel scherp snijden. En dat is ook precies de functie van het woord. En dan wat het bij ons doet is dat het van één scheidt ziel en geest. Dus het maakt je op een gegeven moment, dat woord, hè, dat snijdt dan in jouw leven, in jouw binnenste. En dat maakt je dan duidelijk wat in jouw leven nog van jouw ziel is, of wat van de geest van God is. En dat snijdt als het ware weg, hè, op den duur, al dat zielsvleeselijke, idealiter. Hè, want ja, och, dat vlees, och, dat is zo taai, och, och, och. Maar daarvoor is het woord, hè? Daarom moet je ook steeds, nou ja, moeten niet, maar daarom kun je het beste steeds laten opscherpen door dat woord van God. Hè? Want het is een tweesnijdend, let op, hè? Tweesnijdend scherp zwaard. En het woord van God maakt ook duidelijk dat die schrift, dat je heel goed moet kijken aan wie is het geschreven, wie zegt het, wanneer is het geschreven enzovoort. En dan wordt ook duidelijk hoe die schrift in elkaar zit. Dat is ook een functie van het woord, om dat duidelijk te maken. De woorden, hè, staat hier ook bij. De kracht ontvangen wij, de woorden. Hè, de woorden van het geloof en het ideale onderricht. Hè. Wij volgen het onderricht van de apostel Paulus natuurlijk. Dat is wat we zouden doen, hè, in deze tijd. Het onderricht van de apostel Paulus als apostel van de natiën volgen. Uitdrukkelijk hoor, uitdrukkelijk. En we ontvangen zijn geest en we ontvangen zoonschap. Nou, dat is heel veel, dit zijn maar enkele zegeningen die wij mogen ontvangen. En u zegt, nou, dat is heel veel. Dat is ook heel veel. En Vader heeft een heel groot hart en geeft heel veel. Vader is de gever en hij doet dat in overeenstemming. Want dat is het gebed van Paulus. Hè? Opdat hij jullie geeft, vers 16 van Efeze 3. In overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Niet alleen zijn heerlijkheid, maar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Paulus is weer bezig met het stapelen van woorden. Hij komt als het ware woorden tekort om die geweldige heerlijkheid. En hij heeft de Heer natuurlijk mogen zien in een ongelooflijk licht. En hij heeft geweldige woorden. Hij heeft persoonlijk onderwijs van de Heer gekregen. Zoveel heerlijkheid, zoveel heerlijkheid. En dat mocht hij noteren. Dat mocht hij opschrijven. Nou, dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. En zeg ik, mensen, als je dat hoort, dan wil je niks anders meer. Dit is alles. Dit is zo'n rijkdom. Dit is zo geweldig. Dat is, ja, uniek. Hè, dat woord rijkdom gebruikt Paulus dan ook vaak. Als hij het heeft over God. Hè? Want mensen die bedenken natuurlijk alles. Als ze, begrip God is ook al zo afgesleten natuurlijk. Maar bij God de Vader, dan denk je toch schriftuurlijk aan zijn mildheid, hè? De rijkdom van zijn mildheid, verdraagzaamheid en geduld. Nou, als je daar tegen je eigen, hè, hoe je zelf bent, moet ik zeggen, hoe je zelf bent, nou, beter Nederlands, bent, als je dat afzet tegen hoe God is, dan zeg je van, nou, mild, oei, mild met een D dan natuurlijk, hè? Mildheid. Oei, verdraagzaamheid, dragen, elkaar verdragen, weet u wel. Gaan we straks in Efeze 4 ook tegenkomen. Maar vorige keer heb ik gezegd, hè, u kan doorlezen, hè, Efeze 4 tot en met 6, kan u elke keer doorlezen. Dan weet je hoe dat werkt in de praktijk. Geduld, hè, lang met elkaar de moed erin houden. Geduld, hè. Ja, er is nogal wat. Gods geduld is zo groot, hè. En in deze tijd, en ik ben altijd onder de indruk als ik dat lees in Romeinen 9. Hè, God, in deze tijd draagt hij met veel geduld, staat er dan, met veel geduld. Verdraagt hij de instrumenten die bestemd zijn tot verontwaardiging. Met veel geduld. En want die instrumenten tot verontwaardiging, die moeten er ook zijn. En die moeten ook in deze tijd hun functie vervullen die ze moeten vervullen. Van Gods wegen, uiteindelijk, hè, van Gods wegen. Dus dat is natuurlijk ook heel wat, hè. En tegelijkertijd is het dan zo dat God met veel geduld die instrumenten draagt. Dat is wat hij zegt, hè, in Romeinen 9. Dat is wat, hoor. En we moeten verder, maar de rijkdom van zijn genade, hè, hebben we met elkaar iets van gezien in Efeze 1 vers 7. Hij geeft ons de vergeving van de krenkingen, staat er dan, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Hè, wij hebben, staat er daar ook, de vergeving van de krenkingen. Wij zijn ons vaak niet bewust als wij het vaderhart krenken, maar we hebben in wezen die vergeving. En als we ons daar wel iets van bewust zijn, dan ervaren we dat ook. Dat we het vaderhart, iets van het vaderhart gekrenkt hebben misschien. En de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotdeelbezit, dat is van God zelf, hè, te midden van de heiligen. Staat er dan in Efeze 1, hè, vers 18. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotdeelbezit te midden van de heiligen. Nou, dat is een hele volzin met allemaal woorden. En dat is wat te maken heeft met die aspecten van het Efeze-geheimenis. We hebben natuurlijk wel wat langer toen bij stilgestaan. En dat is toch ook heel veel, hè? En we hebben redelijk kort geleden nog gezien de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. En als je hem hebt leren kennen, dan weet je een rijk mens. En dan heb je niet zozeer die aardse rijkdommen meer nodig, want je mag hem kennen. En dat is, dan heb je in feite alle rijkdom die je maar kan bedenken. En niet alleen hem kennen, maar ook natuurlijk dat woord wat hij spreekt. Hè. Natuurlijk, dat hoort daar één op één bij. En Gods rijkdom, Filippenzen 4 vers 19, nou, zoekt u het maar eens na. Heerlijkheid in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. En hier is de zevende keer in de Efezebrief dat het begrip heerlijkheid klinkt. Dus dit is wel een brief waarin de toppen of het uiterste van Gods heerlijkheid ons bekend wordt gemaakt. Hè, dat komt maar liefst 8 keer voor totaal in Efeze, dat begrip heerlijkheid. En dat is in het Hebreeuws, dat weet u wel, het woord kavod. En dat betekent zwaar, hè, als bijvoorbeeld van Abraham die trok weg uit het land Kanaan, want de hongersnood daar was zwaar. Dan wordt het woord kavod gebruikt. Maar het betekent ook, en dat is heel mooi, het betekent de vrucht. U ziet hier de vruchten van de olijfboom. De olijven en meer nog natuurlijk de olijfolie. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om, hè, bij de olijfbomen. Dat is de vrucht of de heerlijkheid van de olijfboom. Dat is de olijf, dat zijn de olijven, dan wel de olijfolie. Dat is de heerlijkheid. En heerlijkheid, dan hebben we een beetje kortsluiting al met het Griekse begrip, want heerlijkheid heeft ook te maken met afstraling, met licht. En olijfolie werd natuurlijk wordt denk ik ook nog wel toegepast, niet alleen in de keuken, maar ook als licht. Hè? Als olijfolie kun je ook als licht gebruiken, olie voor het licht. Werd ook in de tabernakel gebruikt, hè? In die menorah die in de tabernakel staat, waar er werd olijfolie in gedaan. En dat moest altijd blijven branden. En dat was in feite de heerlijkheid van de olijfboom. Dat is wel aardig. De heerlijkheid van de olijfboom werd dan in de tabernakel zichtbaar in de gestileerde amandelboom. Want die menorah was in feite een amandelboom. Hè? En dat is eigenlijk een beeld van de opstanding. Want dat is de eerste boom die gaat bloeien daar in Israël. De amandel. Ja, dat is wel aardig. En Hiskia's heerlijkheid, daar wordt iets over gezegd. Hè. We hebben onlangs met elkaar even nagedacht op zondag over Rabsaké, weet u nog wel? Jeruzalem, Rabsaké. Die Assyriërs die Jeruzalem hadden omsingeld. En koning Hiskia die gaf zich niet over en liet zich ook niet meeslepen door slimme spelletjes van Rabsaké. Maar hij raadpleegde de schrift. Hij ging naar de tempel en raadpleegde de Heer. Hij raadpleegde de profeet, dus hij raadpleegde Gods woord, Jesaja. En zo gaf de Heer hem ongedacht een enorme overwinning. Daarin liet hoewel Hiskia wel een zekere heerlijkheid had, onder zijn leiding werd ook weer het Paascha, geloof ik, gevierd. Hè? Als ik het goed zeg. In ieder geval bij koning Josia, maar ik dacht bij koning Hiskia ook, Paascha werd gevierd. Of Pesach, hè, de ongezuurde. En Hiskia die had wel een zekere heerlijkheid. Want hij liet dat wel zien op een gegeven moment aan de Assyriërs. De heerlijkheid van het goud van de tempel enzovoort, hè, van koningschap. Zit allemaal in het begrip kavod, het Hebreeuwse begrip. En we zien hier dat ook in Salomo. Salomo had natuurlijk een grote heerlijkheid. Want dat wordt gemeld in 2 Kronieken 1. En de Heer die gaf aan Salomo heel veel. Maar als de grote gever gaf God heel veel aan Salomo wat hij niet gebeden had. Want Salomo had niet gebeden om grote rijkdom, goud, zilver enzovoort. Waar de koningin van Sheba op een gegeven moment van zei, van de helft is mij nog niet aangezegd toen ze al die heerlijkheid zag van Salomo en al zijn rijkdommen. Maar hij had gebeden om kennis en wijsheid. En dat klinkt toch wel bekend, want Paulus doet dat in feite ook, hè? Maar dan op een veel verdere, in een veel verder en veel diepergaand, veel meer op het geestelijke nog gericht dan Salomo. Maar toch, koning Salomo, die natuurlijk een geweldig type is van Christus, hè, in Christus in zijn regering in de komende 1000 jaar, daar is Salomo natuurlijk een geweldig type van. Hè, in zijn naam zit ook iets van vrede, hè, Salomo. En Christus is dan natuurlijk de grote vredevorst, die vrede shalom zal brengen over Israël en de volkeren. Dus daarin was Salomo natuurlijk een geweldig type, hè. Maar Salomo had enorme heerlijkheid en dan zegt de Heer op een gegeven moment tegen zijn discipelen of tegen zijn volk, zegt hij toen hij op aarde rondwandelde, wat maken jullie nou toch zorgen over waarmee je zult kleden en wat je morgen zal eten of drinken? Kijk eens naar die leliën van het veld. Oh, dat waren eigenlijk anemonen, hè? Dat zeggen de meeste uitleggers toch wel. Dat waren anemonen en u ziet hier een plaatje van anemonen. En het aardige is dat die kleuren van die anemonen, dat zijn ook de kleuren waar we het net over hadden van de tabernakel. Hè? En dat die anemonen strooit de Heer dan zo, hè, als je in het beloofde land bent in Israël, dan in het voorjaar, dan gaat het allemaal groeien en bloeien. Hè? Dat willen we nu ook graag zien. Het is nog een beetje koud, af en toe nog wat hagel en zo. Maar alles gaat weer groeien en bloeien. En in Israël zie je dan al die anemonen, die kleurschakering. Maar dat zijn de kleuren wit, rood, purper, die je ook in de tabernakel vindt. Het is hetzelfde, hè? Dat is wat de Heer doet. Dat is toch wel heel wonderlijk, hè? En die witte, die heb ik er even uitgelicht voor u. Dat is eigenlijk wel aardig, want kijk, de Heer vergelijkt dat tegenover zijn volk met de rijkdom van Salomo. En zegt, kijk, die anemonen van het veld die daar groeien, die hebben meer heerlijkheid. Dan gebruikt hij ook dat woord heerlijkheid. Meer heerlijkheid dan Salomo. En het aardige is dat, als je kijkt naar die krans van die bloem, lijkt net een kroon. Hè? Dat is ook iets, heeft ook iets koninklijks in zich. Althans, als gedachte die me zomaar te binnen schoot. Ik weet, maar misschien bent u het niet, helemaal niet mee eens. Prima. Maar ik vond het wel mooi, die vergelijking. En dat je dan toch weer op dezelfde dingen uitkomt, hè. En dat is natuurlijk waar, want wij zijn natuurlijk ook vaak, we zijn ook mens, we zijn ook ziel enzovoort. Hè, dus wij willen ons ook nog wel eens zorgen maken over dit en over dat. En hoe moet het nou over een week en heb ik over een jaar nog wel geld genoeg? En zegt de Heer, kijk eens naar die anemonen. Maar wat maak je nou toch zorgen? Wat maak je nou toch zorgen? De Heer zorgt. Dus het heeft helemaal niets te maken met dat je zelf dan stil gaat zitten. Daar gaat het helemaal niet over. Maar wat maak je daar nou bezorgd over? Over wat je volgende week zal... De Heer zorgt per dag voor je, toch? Hij zorgt toch ook voor die vogels? Die hebben toch ook genoeg te eten? Die raven enzovoort, hè? Dat raven noemt hij dan. En die bloemen, die hebben een geweldige heerlijkheid. Kijk eens naar hoe groot die schepper is. Want wat van binnen komt, dat heeft ook met heerlijkheid te maken, hè? Kijk... Wat van binnen er zat, in dat kleine zaadje van die anemonen, dat komt dan naar buiten toe. En kijk eens hoe geweldig dat van binnen naar buiten komt. Hoe geweldig die heerlijkheid is. En dat is toch ook bij ons. Wij hebben zijn geest ontvangen in ons. Maar ga straks nou eens kijken als de bazuin geklonken heeft, wat voor de geweldige heerlijkheid wij dan allemaal zullen uitstralen, letterlijk ook, aan licht, aan dus heerlijkheid. Maar dat zat er al van binnen. God had zijn geest al in ons gegeven. Alleen dan straks in volheid. En dan wordt het nog veel geweldiger. En daarin zien we dan ook de heerlijkheid van God. En die zie je dus ook in die veldanemonen. Heerlijkheid, dat is het Griekse woord doxa. Ik zei het er net al even, dat heeft ook te maken met licht, met afstraling. Kijk, de zoon die het beeld van God is, daarvoor wordt in de Hebreeënbrief gezegd, in Hebreeën 1, dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dus wil je weten wie God is, kijk naar de zoon, kijk naar Christus Jezus, kijk naar hem, wie hij is, dan zie je ook wie God is, wie de Vader is. Zei hij toch tegen, ik meen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. He, die zei, die vroeg, Heer, toon ons de Vader. Nou, zegt de Heer, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In zijn zijn, in zijn wezen, in de dingen die hij deed, in zijn ootmoedige gezindheid, in zijn liefde naar de mensen toe. Daarin konden de discipelen zien wie de Vader is. Dat was die innerlijke heerlijkheid van de Heer die naar buiten kwam. En ja, hier, iemand zei een buitenaardse levensvolheid. Hè? Straks zal het alleen leven zijn. Dan is het sterven, de dood en het lijden is definitief voorbij. Ooit zal het alleen leven zijn. Als oneer en sterfelijkheid opgeslokt is in de overwinning. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Kijk, die heerlijkheid van God. Dat is zijn uitstraling. En dat zijn allemaal contrasten waardoor wij leren. Hè? Zijn geweldige majesteit, u moet maar lezen, aantal begrippen, kracht, liefde natuurlijk in het evangelie, zijn genade en liefde die naar voren komt in het evangelie, dat zijn uitdrukkingen van zijn wezen, wie hij is. En daarin toont God dan, om het zomaar te zeggen, zijn innerlijke heerlijkheid aan ons. Dat is natuurlijk enorm, hè, te zo'n grote God mogen kennen. En dat heerlijkheid komt 8 keer voor in de Efezebrief. Nou, u moet het maar eens voor uzelf nalopen. En de rijkdom daarvan is zo groot en is allemaal uitgestald in zijn woord. En natuurlijk, omdat Paulus het ook zo vaak gebruikt, wordt de heerlijkheid van God en van Christus vooral uitgestald in de brieven van Paulus. En hoe verder je daarin komt, en we zijn nu met Efeze bezig met de topbrief, hoe meer heerlijkheid. En dat kunnen we toch wel zo langzamerhand zeggen, denk ik, hè? Nu we in hoofdstuk 3 zitten. Hoeveel heerlijkheid is er al naar voren gekomen? Dat is niet te bevatten voor een mens. En die heerlijkheid lezen we, hè, als we even goed kijken, alleen Efeze 1 en Efeze 3 wordt het begrip heerlijkheid gebruikt. En dan even nog aan het eind van de avond, ik hoop dat u nog even wakker bent, komt als begrip alleen in Efeze 1 tot 3 voor. Waarom niet in Efeze 4 tot 6? Begrip heerlijkheid. Nou, weet u, als wij als gelovigen ons opstellen en de verandering in ons gedrag is zodanig dat er iets van Efeze 4 tot en met 6 duidelijk wordt, dan is dat Gods heerlijkheid, toch? Als wij als gelovigen leven uit die eenheid van de geest, als wij gelovigen die ootmoedige gezindheid leven, geduld met elkaar hebben, elkaar kunnen verdragen, elkaar kunnen liefhebben, met Gods liefde. Als dat onderling werkt onder ons als gelovigen, dan is dat iets van Gods heerlijkheid die zichtbaar wordt, die bijna tastbaar wordt. Dat is dan Gods heerlijkheid, zichtbaar even in de praktijk. En dan zegt hij, ja, is allemaal heel beperkt en dit en dat en moet je die eens kijken en die en ja, dat zal allemaal wel. Maar toch is dat iets bijzonders. Toch is dat iets bijzonders. Dat mensen misschien toch bij gelovige mensen iets waarnemen van, hé, die zijn toch anders en die gaan toch anders met elkaar om dan. Dan is dat iets van Gods heerlijkheid. En Ja, dat is... Wat bidt Paulus specifiek? Nou, misschien kunnen we daar de volgende keer dan wat dieper op ingaan. Wat Paulus dan specifiek bidt. Maar om een hint te geven, net als in het eerste hoofdstuk, bidt hij vooral om kracht. Bidt hij vooral om iets inwendigs. Onze innerlijke mens. He, waarvan hij zo mooi zegt in 2 Korinthe 4, dat die innerlijke mens, die wordt dag aan dag vernieuwd. En steeds weer heb je die woorden, steeds weer heb je dat contact met Vader, dat gebed, waardoor je innerlijk steeds vernieuwd blijft en wordt door Gods kracht, door Gods geest die in je werkt. Dat is geweldig, hè? Dat we die schat hebben in aarden vaten. 2 Korinthe 4, ons aarden broze vat, ons oude lichaam wat parten speelt, waar we pijn aan lijden, wat sterfelijk is, stervend is en toch... hebben we van binnen, ervaren we iets van die heerlijkheid, van dat innerlijke wat dag aan dag vernieuwd wordt. Dat je elke dag weer dankbaar toch bent en toch die vreugde in je hart hebt, in je innerlijk. Dat is toch anders dan dat het ooit was. Ik denk dat dat iets is waar de apostel Paulus voor bidt, maar waar wij ook voor onszelf en voor elkaar voor kunnen bidden. Hè? Goed, zullen we de Heer danken?